Ja, Klaas die had een belofte in te lossen. Maar dat is nog niks vergeleken bij de Heere God, Klaas, want die heeft ook een belofte gegeven ooit. En de allereerste belofte vind je eigenlijk al in Genesis 1 vers 3, heb ik vorige week over gesproken. Toen God zei, er zij licht. En zo zijn er in de Bijbel heel wat beloften gekomen. We hebben er vanmorgen ook nog weer eentje gelezen uit Jesaja 9. Over het kind dat geboren zou zijn en de zoon die gegeven is. En zo vind je talloze beloften in het Oude Testament met betrekking tot de komst van de Messias. En ja, op een gegeven moment, dan is het zover. Paulus die schrijft in Galaten 4, vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Dus precies op het moment dat in het plan van God stond opgetekend. Geen seconde eerder, ook geen seconde later. En toen dat eenmaal zover was, toen werd er actie ondernomen in de hemel. En toen daalde er iemand uit de hemel neer. Een engel. Gabriël. En die kwam terecht bij een jonge vrouw in Nazareth. En daar gaan we iets van lezen. Als u hem wil opslaan, Lucas, het evangelie naar Lucas. En dan het eerste hoofdstuk. Lucas hoofdstuk 1 en dan lees ik vers 26. Vanaf vers 26... En daar staat dan in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea van de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet. Begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook zal het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover, het zal je maar gebeuren dat er een engel uit de hemel komt en ineens naast je staat en zegt, wees gegroet. Ave. Ja, dat staat niet in de grondtekst, maar dat is Latijn dan, hè? Ave. Maar dat kennen we natuurlijk heel goed. Tenminste, heel goed. Ave Maria, hè? Wees gegroet. Maria, dat is bij het Rooms-Katholieke volksdeel natuurlijk heel bekend, want het wees gegroetje, hè? Dat is een gebed. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo. En volgens de verordening uit 1326 moet elke Rooms-Katholiek dit gebed elke morgen, middag en avond 3 maal uitspreken. Ik dacht, ja, als je dat ook doet, dan kom je wel in de hemel. Ja, maar zo is dat. Nou, mede door de nadruk die gelegd is op de plaats van Maria en dit soort dingen, is het wel zo dat onder protestanten, hè, dat is die andere groep, weet je wel, en ook evangelische trouwens, wel wat huivering is voor Maria, hè? Ja. Een gereformeerde dominee die zei eens, ik heb dat genoteerd, dat vond ik wel een mooie uitspraak, we moffelen haar weg in een achterkamertje van de Bijbel. En dan noemen we de deur stevig op slot en hangen we er een bordje op, verboden toegang in verband met aanbiddingsgevaar. Vond ik wel een leuke, hè? Ja. Nou ja, we snappen misschien wel een beetje de bedoeling van die uitspraak. Van een andere kant, ja, weet je, je moet in dat soort dingen natuurlijk wel een beetje evenwichtig blijven. En zo'n wees gegroet gebedje, ja, weet je, daar kun je van vinden wat je wil. Als er staat Heilige Maria, moeder van God, dan frons ik allemaal wenkbrauwen. En dan denk ik van, ja, wacht even. Zo staat het niet in de Bijbel. We moeten toch maar zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijven. Maar aan de andere kant, ja, omdat Maria dan een beetje afzijdig gehouden wordt, hè, want er zit toch een zweem van gevaar omheen, heb je een beetje de indruk, dacht ik van nou, wij moeten het vanmorgen maar eens hebben over Maria. Hè. Bovendien, er was een heel mooie Joodse vrouw in die tijd. Dus ja, dat is wel mooi om daar dus ook eens je aandacht op te vestigen, vind je niet? En jonge dame eigenlijk nog ook. Maria. Maar ze zou bij wijze van spreken in de rij van de geloofsgetuigen kunnen staan van Hebreeën 11. Staat ze niet, maar dat zou kunnen, hè? Want ja, en dan zou er dan gestaan hebben in Hebreeën 11, weet je wel. Door het geloof heeft Maria, toen ze geroepen werd om de moeder van Jezus te zijn, het kind ter wereld gebracht. Je hebt zelf bedacht. Hè? Zou je eens even in de Bijbel erbij kunnen schrijven, weet je wel. Moet je niet doen. Want er is nogal wat haar overkomen is. Maar uit alles blijkt, dat zag je al toen we dat lazen, dat Maria inderdaad een gelovige vrouw was. En met alle vragen die er ook zomaar op haar afkwamen. En dat zij inderdaad Jezus, het beloofde kind, de Zoon van God ter wereld mocht brengen. He, dat is ook wat. He, moet je je voorstellen dat onder het volk van Israël, met name onder de, zeg maar, de gelovige Joden, orthodoxe Joden, dat die verwachting ook leefde, he, door de eeuwen heen. Ooit zou de Messias komen. En nu komt de nota bene een engel uit de hemel, Gabriel, vertellen dat de tijd is aangebroken dat die belofte wordt vervuld. En dan wordt Maria wordt de moeder. Vandaag zou je zeggen de draagmoeder. En iemand die dat ook begrepen heeft, dat is Elisabeth. Dat is een nicht van Maria. En Elisabeth, die is zelf ook zwanger, dat was ook al bijzonder eigenlijk in haar ouderdom. Hè. Ze was onvruchtbaar. Maar we lazen ook, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat is ook gebleken toen Elisabeth zwanger werd. Maar Elisabeth die begreep dat wel en zij zegt bijvoorbeeld in vers 42... Of zij zegt, ja, weet je, dat is ook allemaal weer een beetje, moet je weer genuanceerd overdenken, want in vers 41 aan het eind staat, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Dus ja, wie zegt dat nou eigenlijk, hè? En dat zie je natuurlijk veel vaker in de Bijbel. Wat Elisabeth hier zegt komt niet zomaar uit haar eigen koker, om het maar zo te zeggen. Nee, dat is geïnspireerd door Gods geest. En dan staat er, en zij riep met luide stem en zei, vers 42, gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En dus ze heeft wel in de gaten dat, als Maria vertelt dat ze zwanger is enzovoort, dat wel heel iets bijzonders is, wat haar is overkomen. En dat het niet zomaar een mens is die geboren wordt, maar die vrucht van haar schoot is gezegend. Het gaat eigenlijk over de komst van de gezegende. En voordat zij de kans krijgt, Elisabeth, om Maria daarom te gaan verheerlijken, want dat is niet goed, gaat Maria zelf iets zeggen. En daar staat, en dat lees ik ook even voor, die lofzang van Maria in vers 46. Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Dat zijn woorden die Maria uitspreekt, waarin zij heel duidelijk de eer eigenlijk aan God geeft. Waarin ze ook heel duidelijk laat zien dat het niet om haar gaat, dat ze wel een hele bevoorrechte positie heeft gekregen, doordat God haar gegeven heeft om in haar de zoon te verwekken, de zoon van de Allerhoogste. En Maria die heeft dat geloofd. En die is inderdaad de gezegende geworden onder de vrouwen. En Elisabeth die zei nog, in vers 45 lees je dat. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Dus hier lees je ook dat Maria inderdaad heeft geloofd. Zij was een gelovige vrouw. Nou, even een paar dingen wat Maria betreft. Want zo vaak hebben we het eigenlijk niet over Maria, toch? Nee, wanneer heb je de laatste preek over Maria gehoord? Verleden jaar? Ja? Ja, dat denk je. Maar je weet niet zeker. Nee. Nou, ik weet wel zeker. Denk het niet. Nee, maar er wordt eigenlijk bijna nooit over gesproken, hè? Toch? Ik ben ook zo eens even nog een beetje bezig kijken en zo. Maar ja, er wordt erg weinig over Maria gesproken. Vooral in de protestantse kant. Maar dat heeft hiermee te maken, denk ik, wat die dominee zei natuurlijk. Ze zit nog altijd achter slot en grendel, zou ik maar zeggen. Terwijl dat niet juist is, want nog eens, zonder Maria te verheerlijken, en daar zijn we natuurlijk ook helemaal niet op uit, en dat is ook helemaal Gods bedoeling niet, is het wel zo dat zij een hele bijzondere plaats heeft in dat plan van God. Laten we eerlijk zijn. En daar hoef je bepaald niet omheen te draaien. Kijk, er zijn in de Bijbel verschillende roepingsverhalen te vinden. Hè? Denk maar eens aan Abraham. Hè? Die wordt nog gememoreerd ook door Maria. God heeft Abraham geroepen uit Ur der Galdeën om naar een land te gaan dat hij hem wijzen zou. Ook zo'n hele bijzondere operatie die door God in gang gezet wordt. En door God eigenlijk ook wordt voleindigd. Hè? Maar Abram is wel gehoorzaam, hij stelt zich ter beschikking en hij gaat op weg naar het land waar hij later ook dan terechtgekomen is en als een soort vreemdeling zelfs heeft gewoond. En aan die Abram heeft God ook beloften gedaan destijds. Maria die refereert eraan. En zo zie je dat als God beloften doet, ja, dan komt hij die wel na, maar het kan soms heel lang duren. He? Veel langer dan een half jaar of zo, weet je wel. Jaren, eeuwen, duizenden jaren. Want het mooie is, broeders en zusters, dat als God iets zegt, en een belofte is iets dat God zegt, dan zit in dat spreken van God eigenlijk al de daad opgesloten. En dat is voor ons misschien een beetje moeilijk te vatten, maar zo is het wel. Ik zei al, die allereerste belofte is eigenlijk datgene wat er staat in Genesis 1 vers 3. En dat is ook de eerste keer dat God iets zegt in de Bijbel. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Snap je wel? Later zegt de psalmist, God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. In het woord van God ligt eigenlijk de daad van God al opgesloten. Alleen dan is het nog een kwestie van tijd, voordat die daad ook werkelijk zichtbaar wordt voor de mensen. En het kan bij God best wezen dat hij iets belooft en dat pas over duizenden jaren datgene wat hij beloofd heeft ook wordt vervuld. Je leest ook over de roepingsgeschiedenis van Mozes bijvoorbeeld, hè. Mozes die geroepen was om Israël uit Egypte te leiden. Ook een bijzondere positie van Mozes. Nou ja, daar zijn we zo langzamerhand ook wel achter. Wat Mozes ook heeft betekend, ook in de geschiedenis van het Joodse volk enzovoort. En God wilde heel speciaal dat Mozes dat zou doen ook. Mozes die heeft nog wel even tegengesputterd, weet je wel. Die had er toch wat gemengde gevoelens over en denkt van ja, moet ik dat volk leiden? En die gaat naar de Heere God en zegt, ja, Heere God, maar ik kan helemaal niet spreken eigenlijk, weet je wel. En hij probeert er een beetje onderuit te komen. Hè? En dan zegt God, nou weet je wat, dan stuur ik Aaron mee, die is goed van de tongriem gesneden. En dan spreekt hij wel voor jou. Hè? Zie je, God heeft overal een oplossing voor, hè? Dat is mooi. En dan gaat het verder in de Bijbel en allerlei mensen kom je daarin tegen. Later ook profeten die geroepen zijn om een bepaalde dienst uit te oefenen. Jeremia bijvoorbeeld, en dat is een van die grote profeten in de Bijbel. Althans, zo stellen wij ons dat voor als mensen. En vele anderen zijn er. En nu is Maria aan de beurt en dan stuurt God een speciale gezant. Namelijk de engel Gabriel. Zijn naam betekent held of machtige man van God. Gabriel is een engel, die kom je een paar keer tegen in de Bijbel. Ooit was het zo in de geschiedenis van Daniel, toen hij in het hof van Babel was, dat God het ook nodig vond om Gabriel naar Daniel toe te sturen. Want Daniel die las in de boeken van Jeremia het een en ander over een terugkeer uit Babel, de voltooiing van 70 jaar ballingschap. Ik dacht van nou gaat het gebeuren. Nou gaan al Gods beloften in vervulling. Ja, en daar raakte hij net even op een verkeerd spoor. En God greep in door de engel Gabriel naar hem toe te zenden. En die zegt, Daniel, ik zal je nader verklaren eigenlijk hoe het zal gaan. En dan legt hij uit dat er niet 70 jaar voorbij moeten zijn. Maar 70 maal 7 jaar. Weet je, dat is die profetie van die 70 jaarweken. Voordat Israël, voordat Jeruzalem definitief wordt hersteld enzovoort enzovoort. Dus zo leidt God ook zijn dienstknechten en laat hen zien wat de bedoeling is. Zo ver van tevoren al. Want die woorden die Gabriel destijds sprak tegen Daniel, die zijn ook vandaag nog steeds niet vervuld. Dat is nog steeds toekomst. En dat is al zoveel duizend jaar geleden. Maar ik kan je vast op een briefje geven dat als de tijd in Gods plan is aangebroken en God neemt de draad met Israëls geschiedenis weer op, zoals hij in vele profetieën heeft beloofd, dan zal het precies zo worden vervuld zoals die engel Gabriel destijds al zei tegen Daniel. Want door de eeuwen heen doet God zijn woord gestand. En dat is zo prachtig als dan de engel eenmaal hier bij Maria komt. Dan is Maria daar ook zo van onder de indruk. En tegelijkertijd, en daarom las ik die lofzang van Maria ook even. Vind ik het ook zo mooi dat zij de komst van die engel en de boodschap die hij heeft. Van de Messias die geboren zou gaan worden, de Zoon van de Allerhoogste. Plaatst in het perspectief van Gods plan met Israël. Want heeft ze gezegd, vers 54, hij heeft het opgenomen voor Israël. En Maria ziet zichzelf dus ook heel duidelijk als een exponent van dat volk. En dat klopt ook wel, dat is ook wel mooi. Want uitgerekend deze jonge dame, die dan zwanger zal worden van de Heilige Geest, heet Maria. En Maria, dat is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Miriam. En Miriam, zo heette de zus van Mozes ook trouwens, en Aaron. En Miriam betekent rebellie of opstandigheid. Hè? Dat kan wel zo'n prachtig mooi Joods meisje zijn met de naam Maria, maar ondertussen de betekenis van die naam. Is nou niet echt zo positief. Rebellie, opstandigheid. En maar ik heb wel eens gedacht van ja, juist in die naam Miriam vanuit het Hebreeuws, Maria in het Grieks, hè, komt ook eigenlijk dat volk van Israël naar voren. Want dat volk is het volk waarmee God destijds een verbond gesloten heeft. Dat volk heeft God begiftigd met geweldige beloften. Alleen om de zegen van God te ontvangen, moest het volk zich wel houden aan de inzettingen van het verbond. En toen God eenmaal dat verbond sloot met Israël, toen zei dat volk ook, toen Mozes de woorden bekendgemaakt had, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Exodus 19, daar kun je dat lezen. Hè? En als je dan vervolgens de geschiedenis van Israël door de Bijbel heen ziet, ja jongen, daar kwam niks van terecht. Daar kwam niks van terecht. En het is haast, zou ik willen zeggen, een demonstratie van alles wat Israël niet gedaan heeft aan de woorden van de Heer. En het blijkt uiteindelijk een hardnekkig volk te zijn. Dat zijn mijn woorden niet, maar dat zegt de Bijbel. En toch houdt God dat volk in het oog. Want hij heeft een plan met dat volk. En nou, zoveel jaar later is er al hele geschiedenis van Israël geweest, kom je in de dagen van de Heer Jezus terecht, hè? Zo'n dikke 2000 jaar geleden. En dan komt daar een engel, Gabriel, machtige man van God, komt op bezoek bij een nederige dienstmaagd, Maria. En die vertelt haar dat de belofte van God nu gaat worden vervuld. En dat zij de moeder zal zijn van de Zoon van de Allerhoogste, die in haar verwekt wordt door de Heilige Geest. Onvoorstelbaar wat zij hier horen. Denk je, ja, waarom Maria dan? Heeft ze dat ergens aan te danken of zo? Nee, want de engel, staat er vers 28, is bij haar binnengekomen en toen zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. En dan zegt de engel, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Dus heel nadrukkelijk wordt hier gesproken over Gods genade. Niks geen verdiensten van Maria. En als je dat even breder trekt naar Israël, laat Maria even zeg maar de exponent van Israël zijn. Hè? De vertegenwoordiger van Israël. Israël heeft het nergens aan te danken. Israël heeft alleen maar door de tijden heen dingen gedaan waarvan men zegt van ja, dat verdient alleen maar straf eigenlijk, hè? Oordeel, sancties, noem het allemaal maar op. Die voor een deel ook wel vertrokken zijn over Israël. Nergens hebben ze het aan verdiend. En toch komt God zijn belofte na. En dat vind ik nou zo prachtig mooi, dat God zich dus niet laat intimideren door wat mensen doen. Hij laat zich ook niet van zijn plan afbrengen door wat mensen doen of zo. Toen ik vanmorgen hierheen reed, dan zit ik naar de radio te luisteren. Ik ben dan een vroege vogel natuurlijk als ik hierheen rijd. Hè? Ja, want ik moest daar. Het was al zondag, maar je moet zo verschrikkelijk vroeg weg natuurlijk. Maar dan is er zo'n programma, Vroege Vogels, en daar werd Jan Terlouw werd daar geïnterviewd. He, Jan Terlouw, weet je wel, van D66. He, een beetje een moeige partij. Maar die liep op zijn lang landgoed, Jan Terlouw, he, daar heeft hij dan ook een paar koeien. En schapen en zo. Maar Jan Terlouw, die oude Jan Terlouw, hij is inmiddels al dik in de 80, geloof ik. He, op zichzelf een hele sympathieke man, als je het mij vraagt. He. Maar die zit zo in over het voortbestaan van de aarde, hè. Ja. En ja, weet je, dan vind ik het ook wel weer grappig om dat te horen. Dan, want hij heeft zelf 4 koeien. En die interviewster, degene die hem interviewde, die zei van... Doe jij nou straks ook de helft van je veestapel weg? En daar kwam die niet helemaal uit. Om het maar even netjes te zeggen. Hè? Maar in ieder geval, hij maakt zich zoveel zorgen over de aarde vanwege zijn kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen. Hoe laat je de aarde na en zo. Weet je, en natuurlijk, als mensen hebben we bepaalde verantwoordelijkheid. En daar ga ik het dan verder ook helemaal niet over hebben. Alleen dan vind ik het zo jammer, hè? Die man die heeft zelf boeken geschreven. Zijn vader was dominee, hij heeft onder het gehoor van dominees gezeten, vertelde die ook nog. En denk, zou er nou dan nooit iemand, ook zijn vader niet, hem verteld hebben dat er nog een periode komt dat de Heer Jezus terugkomt en dat hij 1000 jaar op deze aarde zal regeren. Net al dat soort dingen, hè? Gewoon in de Bijbel staat. Dat er een hele gezegende periode komt straks over de wereld, weet je wel? Dat je denkt, mens, maak je niet zoveel zorgen, man. Geloof nou gewoon wat er in de Bijbel staat. Hè? Dan kan je gewoon rustig slapen en zo. Want dan weet je, God heeft alle dingen in zijn hand. En er gebeurt niks in deze wereld wat buiten de grenzen van God gaat. Kijk, er gebeurt heel wat. En soms ook dingen waarvan wij denken, hoe moet dat nou allemaal, enzovoort, enzovoort. Waar we vraagtekens bij hebben. Maar ja, dat ligt allemaal aan onze kortzichtigheid en onze tekorten. We overzien de dingen niet. God wel. En deze wereld, zegt de Bijbel ook heel duidelijk, dat is niet onze aarde. Zo wordt het natuurlijk wel gebracht, hè, door allerlei mensen. Ja, dat is het geloof van de druïden eigenlijk ook. Hè. Moeder aarde, onze aarde. Nee, de Bijbel zegt, de aarde is van de Heere. En alles wat erin is, de wereld en haar bewoners, alles is van de Heere. Dus wat er met deze aarde gebeurt en de wereld waarin wij leven, is ten diepste... De verantwoordelijkheid van God. En God zegt ook op een zeker moment, nou is genoeg geweest, nou gaan we het anders doen. Dat is wat de Bijbel leert. En daarom ben ik zo geweldig blij, zo bevoorrecht voel ik me dan, dat ik de Bijbel mag kennen. Hè? Aan de ene kant is dat inderdaad een gevoel van bevoorrechting, hè? Dat je zegt van tjoh, wat geweldig dat je dat mag weten. En aan de andere kant heb ik er soms ook wel eens last van, want als ik dan dit soort figuren hoor, en er zijn er nog die veel fanatieker zijn, weet je wel, dan denk ik van man. En als je ook ziet wat het allemaal kost, koop een Bijbel van 17,50 en dan weet je alles. Hè? Er wordt zelfs het klimaatprobleem opgelost in de Bijbel. Maar zo is God, hè? En God die houdt vast aan zijn plan, laat zich niet intimideren door mensen of zo. Laat zich ook niet beïnvloeden in dat opzicht. Hij doet wat hij heeft beloofd. En dan wordt hier Gabriel naar Maria gezonden en hij zegt dan, wees gegroet, begenadigde. Daar heb ik ook even een streepje onder gezet, ja in mijn gedachten dan, hè? Even een streepje onder gezet. Want dat woord begenadigd, hè, dat komt maar 2 keer in de Bijbel voor. Ik weet niet of je dat wist. Dat komt maar 2 keer in de Bijbel voor. Dat is een bijzonder woord wel. Het wordt hier gebruikt voor Maria. En het komt nog een keer voor, lees maar even, in Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. En daar staat namelijk... Gaat in de inleiding van deze brief, hè, En daar staat in vers 5, ik begin maar zo even midden in dat gedeelte. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Eigenlijk moet er staan zonen. Hè, zonen. Erfgenamen namelijk. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Anders gezegd, overeenkomstig zijn plan. Hè? Als je Jesaja 46 leest, daar wordt iets gezegd over het plan van God. En daar staat ook dat dat naar het welbehagen van Gods wil is. Ik zal al mijn welbehagen doen, zegt Jesaja 46. En dus heel dat plan van God is tot welbehagen van God. En dan staat hier ook dat hij heeft ons, en dat heeft dan betrekking echt op ons, hè? Wij, leden van de gemeente, het lichaam van Christus, om als zonen te worden aangenomen door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Hier kom je dat woord nog een keer tegen. En dan heeft het niet betrekking op Maria of iets dergelijks, maar dan heeft het betrekking op ons. En daar kun je eigenlijk je eigen naam invullen. Hey, hoe vind je dat? Je kunt er ook even bij schrijven. Waarmee hij mij, Peter Slachter, begenadigd heeft in de geliefde. Als je de rest van de Efezebrief gaat lezen, nou, dat hoef ik jullie ook niet te vertellen, dan kom je daarin geweldige dingen tegen. Het gaat over de gemeente, het lichaam van Christus. Hè? De positie die die gemeente heeft ontvangen in het plan van God als het lichaam van Christus. Met Christus gezeten, boven alle dingen enzovoort. Komt allemaal in deze brief tot uitdrukking. Geweldige boodschap. En daar ben ik dan onderdeel van. Wie ben ik nou helemaal? Ja, kijk, als ik even naar mijn vlees praat, dan weet ik natuurlijk wel wie ik ben, hè. Toch? Ja, ik zeg wel eens tegen mevrouw Nelle, joh, je hebt het ergens over gezegd, joh, je moet het goed beseffen, er zijn maar weinig mensen volmaakt buiten ons. Hè? En daar zijn we het dan alle twee ook roerend mee eens. Hè? Maar goed, ga ik dan weer gewoon in de geest spreken en dan zeg ik, ja, wie ben ik nou helemaal? Ik ben van nature ook een zondaar, hè, die geen ding goed deed voor God enzovoort, en ook niet bij machten was om het wel te doen. Nee, ik ben ook iemand die alleen maar door genade kan zeggen, ik ben een kind van God. En dat is het mooiste wat je kan zeggen in je leven. Dat je een kind van God bent. Dat je hem toebehoort. En dan ben je begenadigd in de geliefde. God heeft de genade in Christus geopenbaard. En omdat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen als je persoonlijke verlosser en Heer, ben je begrepen in die genade. Dat is een volheid van genade. En het is allemaal tot lof van Gods heerlijkheid. God heeft daar een bijzonder welbehagen in. En hij vindt het, om het maar even op z'n Hollands te zeggen, fantastisch dat ook ik behoor tot dat lichaam van Christus. He, alsof hij bij wijze van spreken me omarmt en zegt van, joh, ik ben zo blij met je, hè. En nog eens, dat komt niet door mijn kwaliteiten, maar dat komt omdat hij mij aanziet in Christus. En dat is dat grote voorrecht. God rekent niet meer met mij als die armzalige zondaar, maar hij rekent met mij in zijn Zoon, de geliefde Christus. Dit is mijn Zoon, klinkt later de stem van God uit de hemel. Als hij gedoopt wordt, als je op de berg der verheerlijking is. Dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. En als je inderdaad naar hem hoort, als je hem hebt aanvaard als je persoonlijke verlosser en Heer, dan ben je inbegrepen in dat welbehagen van God. En Maria, die hoorde daar ook bij. Ze was begenadigd vanwege God. En dat wil zeggen dat ze door God was uitgekozen om de draagmoeder te zijn van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En nou ja, goed, die Zoon, daar gaat het over. God geeft via de engel Gabriël ook de opdracht, hè, vers 31, ik ben even weer terug in Lucas 1. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Dat is ook zo bijzonder. In Matteüs-evangelie lees je dat ook Jozef die boodschap krijgt. Dus beide, Jozef en Maria, ontvangen van God de boodschap dat ze dat kind, dat geboren wordt, Jezus moeten noemen. Konden ze niet zelf bedenken dus. Nou ja, dat is ook wel weer een voordeel als ik soms zie, ook bij mijn kinderen, hoe er gedacht wordt over hoe moeten we het kind nou weer noemen, weet je wel. Ja. God bepaalde dat. En ze moesten hem Jezus noemen. En Jezus, dat is nou weer bij uitstek de naam, die spreekt over de bedoeling van de komst van de Zoon in deze wereld. Yeshua, vanuit Hebreeuws, dat betekent de Heere redt. Yahweh, de Heere redt. Zoals het in het Oude Testament door de profeten al is aangekondigd. Want ze hebben steeds weer herhaald dat de Heere, de machtige Israëls, de verlosser is van Israël. En hier gaat het gebeuren. En op de juiste tijd heeft God zijn Zoon uitgezonden. En die Zoon die heeft zich beschikbaar gesteld. Hier lezen wij over de geboorte van de Zoon als mens, als Jezus van Nazareth. Ja, ik denk dan ook altijd, natuurlijk was een bijzondere geboorte op zich, maar de persoon over wie het gaat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dan moet ik altijd weer denken aan die woorden van Paulus, die ik zo langzamerhand ook uit mijn hoofd ken. Filippenzen 2 vers 5, als hij het heeft over de gezindheid enzovoort, dan zegt hij, laat dan de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft gehad, niet als een voordeel voor zichzelf heeft gehad, maar zichzelf heeft ontledigd. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. Over die persoon gaat het, hè? Die in de gestalte van God was. En dat niet alleen maar voor zichzelf als rijkdom heeft beschouwd of zo. Nee, want hij heeft zich ontledigd. Leeggemaakt van zijn heerlijkheid. En heeft de gestalte van een dienstknecht, een doulos, een slaaf aangenomen. En is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Kijk, hier is alles nog prachtig mooi, ook voor Maria. En zij verwondert zich over de woorden die ze van de engel hoort. Ze kan er met haar verstand ook allemaal niet bij. Maar het is natuurlijk als een soort van sprookje, hè. Dit kan eigenlijk niet, maar het gebeurt toch. Maar, weet je, dat enthousiasme, dat duurt ook niet zo heel lang, hoor. Want als ze op de 40ste dag, als de Heer Jezus helemaal geboren is, in de tempel zijn, om hem de Heere voor te stellen, want zo ging dat, hè. Dan zijn daar ook Simeon en Anna in die tempel, gelovige mensen. En die verwachten ook de vertroosting voor Israël, staat er. Dus zij leven ook in die verwachting van de komst van de Messias. En God die had aan Simeon had die gezegd van, nou luister, voordat jij zal sterven, zul jij de Messias hebben gezien. Ik zeg maar even in mijn woorden. Ook zo bijzonder, hè, dat Simeon zo'n boodschap krijgt uit de hemel. En ik van, joh, dat zet toch meemaken. En hij maakte het mee. Want hij komt in de tempel, of hij is in de tempel. En dan zijn daar Jozef en Maria met het kind. En Simeon die weet, dat kind, dat is hem. En hij neemt zich in zijn armen en hij looft God enzovoort, dat hij naar omgezien heeft naar Israël enzovoort enzovoort. Maar hij zegt tegelijkertijd ook tegen Jozef en Maria, denk erom, deze is gesteld tot een val en een opstanding van velen in Israël. En door uw ziel zal een zwaard gaan. En kijk, dat is mooi als wij achter de geschiedenis staan. En dan zien we later, zien we Maria met andere vrouwen staan op afstand bij die heuvel Golgotha. En dan ziet ze dat haar zoon daar overgeleverd wordt en gekruisigd wordt. Wat moet er door het hart van die moeder heen gegaan zijn? Toen ze dat zag. Toen ze dat meemaakte. Dat hij als een gewillig slachtoffer werd geleid naar het kruis om daar gekruisigd te worden. Dat was de wrede dood van die tijd. Door de Romeinen. Door de handen van wetteloze mensen. Simeon kondigde het al aan. Dat zal er gebeuren. En Maria heeft het allemaal meegemaakt. Maar hier in Lucas 1 is het nog niet zover. Hier is het nog de blijde boodschap van de komst van de Zoon van God. En Maria die raakt in ontroering. Er staat ook in vers 29, toen zij hem zag, raakte zij in verwarring. Dat woord verwarring kan je ook vertalen met ontroering, zo kom ik daar even bij. Door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groep mocht zijn. Dan gaat de engel dat uitleggen. En ik zei al, Maria snapte er zelf ook niks van. Want zegt ze, vers 34, hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Ze was ondertrouwd met Jozef. En ook Jozef was een rechtvaardig man, zegt de Bijbel. En zij had geen gemeenschap. Hoe kan ik dan een kind krijgen? Zie je hoe menselijk Maria daar ook in staat? Ja, logisch natuurlijk. Wat moet je anders als mens? En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En hier, broeders en zusters, wordt eigenlijk precies het bijzondere van de persoon van Jezus onderstreept. Namelijk, de Heilige Geest zal over u komen. Hij is dus niet verwekt door een mens, door een man, door dat mannelijk zaad bij het zaad van de vrouw kwam enzovoort. Die gewone natuurlijke manier van kinderen verwekken en geboren worden. Nee, de Heilige Geest zal over u komen. Kijk, dat begrijpen wij misschien niet, dat snappen wij niet, hoe dat dan allemaal is en zo, hoe dat in zijn werk gaat, maar de Bijbel zegt het. En later zegt de engel ook, geen ding zal bij God onmogelijk zijn, dus laten we daar ook aan vasthouden. Hè? Ik bedoel, maar wij zijn mensen, en hoe knap mensen ook zijn, aan de ene kant zijn mensen natuurlijk heel knap, hè? Als je ziet wat er allemaal gekend wordt enzovoort, de kennis is enorm groot. Maar dit zijn dingen, daar kan niet bij. En dat God door zijn geest inderdaad ook zijn zoon verwekt in de moederschoot van Maria. Maar dat laat wel precies zien wie de persoon van Jezus is. Niet een mens zoals wij, jawel, wat zijn uiterlijk betreft en wat het vlees betreft. Hij had een lichaam, schrijft Paulus later, aan dat der zonde gelijk. Dus hij had een lichaam net als wij, van vlees en bloed. Maar hij was niet verwekt door een mens, door een man. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat de zonde die zich vanaf Adam in heel dat menselijk geslacht heeft voortgeplant, door man en vrouw, dat niet bij hem is gebeurd. Hij was uit God geboren. Later schrijft Johannes een paar brieven, moet je maar gaan lezen. En dan staat er ook in 1 Johannes, ik geloof in hoofdstuk 4 of zo, dat al wat uit God geboren is, zondigt niet, want het kan niet zondigen. En hier is iemand die is uit God geboren. Verwekt in de moederschoot van Maria. Een machtig wonder. Maar het is wel de realiteit. En dat laat de Heer Jezus zien als, ja, weet je, als degene die eigenlijk tussen God en de mensen is inkomen te staan. Als de middelaar. Ja, kijk, en dat is nou alleen al een groot bewijs dat Maria dus nooit middelaar kan zijn of zo, hè? Rooms-katholieke volksgenoten, dat kan niet. Dat is onmogelijk, want zij was een zondares, net als wij. Zonde. Nee, er is maar één middelaar, zegt de Bijbel ook trouwens, hoor. Er is maar één God en er is maar één middelaar tussen God en mensen, de mens, Christus, Jezus. Hij is de juiste persoon. En die maagd is zwanger geworden en uit haar is de Messias geboren. En hij is gekomen in de eerste plaats om ook het volk van Israël zegen te brengen. En wat ik dan ook zo mooi vind tenslotte, want ja, je kunt er een heleboel over zeggen, maar dat vind ik ook zo mooi dat Maria dan zegt, op een gegeven moment in vers 38, Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Kijk, dat vind ik nou zo'n prachtig mooie uitspraak van Maria. Hè? Kijk, zij snapt er ook helemaal niks van. Ze denkt van, hoe kan dat nou? We hebben geen gemeenschap. Hè? En er moet, maar snapt er helemaal niks van. Maar die engel die zegt van, nou, dit zal er gebeuren. En in plaats dat ze eigenwijs is en zegt, ja, nee, maar dat geloof ik. Nee, zegt ze, zie de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Weet je, daar zit een prachtige les in, ook voor ons natuurlijk, vandaag. Wij zijn Maria niet, maar we leven vandaag en we hebben het woord. En als wij de Heere God willen dienen, als we dienaren, dienaressen willen zijn van onze hemelse Vader, gewoon in het leven, in het bestaan hier op aarde, waarin zoveel dingen gebeuren waarbij we onze vraagtekens hebben, waar we het wel mee eens zijn, niet mee eens zijn, waar we door geroerd worden, aangeraakt, waar we boos van worden soms. Maar als we dienaren van de Heer God willen zijn, dienaren van onze hemelse Vader, dan komt het erop aan dat we in ieder geval vasthouden aan het woord dat Hij heeft gesproken. En ons niet van de wijs laten brengen door niets of niemand om ons heen. Want wat God zegt, gebeurt echt. En ook als het beloften zijn die God voor ons bedoeld heeft, met betrekking tot onze toekomst en de heerlijkheid in de toekomst, zijn dat allemaal beloften, broeders en zusters, die zullen op enige tijd worden vervuld. Want niets is onmogelijk bij God. Alleen, het gebeurt allemaal op zijn tijd en op zijn wijze. Als je je daaraan overgeeft, ja, weet je, dan krijg je vrede. Dan krijg je rust. Want dan weet je, het is goed. Ik ken een oude broeder, hij is inmiddels al lang bij de Heer. Maar hij kwam bij ons in de gemeente in Zeist destijds. En die zei altijd, ook als hij een gebed mocht uitspreken, dan legde hij de mensen in de handen van de Heer. Want, zei hij, wat in uw handen is gelegen, is in goede handen gelegen. Amen. Tot zover. We gaan straks nog een lied zingen. Maar we gaan eerst de Heer danken. Ja, Vader, we kunnen u alleen maar hartelijk danken voor die genade die u geeft. Heer, en u hebt dat door de tijden heen gedaan. Maar soms is die genade ook op een bijzondere manier openbaar geworden. Heer, als we denken aan dat wat Maria is overkomen destijds. De gezegende onder de vrouwen, zoals uw woord dat zegt. Heer, dan is het toch wel heel bijzonder dat u deze dienstmaagd, deze dienares hebt uitgekozen om uw zoon als moeder te dragen en ter wereld te brengen. En dank u wel, Heer, dat dat allemaal zo gebeurd is. Dat we nu hem mogen kennen als, niet alleen als het kind, maar ook als de zoon. Als degene die de verlossing tot stand gebracht heeft. Op een wonderbaarlijke wijze. En dat wij daarin mogen delen. En dat we dan van u ook een plaats hebben ontvangen bij u daar in de hemel. En we daarin ook begenadigd zijn. We kunnen u alleen maar de lof, de dank en de eer brengen. En dat willen we ook doen. En dank u wel zo voor deze morgen dat we een moment mochten nadenken over die geschiedenis van toen. Heer, en wees ook de naprediker van uw woord in onze harten. Dat we het meenemen, de nieuwe dag in, de nieuwe week in. Dat we weten, u bent er. En op uw tijd zal het allemaal gaan plaatsvinden. De grote dingen en de kleine dingen. En dank u wel dat u altijd en overal tot uw doel komt. Heer, ook in ons persoonlijk leven. En daarom dragen we elkaar aan u op. Mogen we elkaar in uw handen leggen. Want wat in uw handen ligt, is in goede handen gelegen. En daar danken we u voor en loven wij en prijzen we u voor. Amen.